don't like it? Change it.
Hallo allemaal, welkom bij IT Blogs. Vandaag gaan we het hebben over Power BI en Office 365. Dit onderwerp wordt besproken tussen Roy Dressen en Ron Bauma.
Goedemorgen, Roy. Hoe is het?
Ja, goed hè.
Dus, nou, top. Zeg, ik heb begrepen dat jij redelijk veel management consulting doet.
Ja.
Maar daarnaast ook een heleboel traint en met name in Power Automate. Hoe zit dat precies?
Ja, voor een deel heeft dat natuurlijk met mijn achtergrond te maken, maar wat interessanter voor de mensen is natuurlijk, is dat Power Automate een hulpmiddel is waarmee je een heleboel samenwerking en productiviteit kan realiseren. Mm-hmm. Nou, laat dat nou net ook de vraagstukken zijn die bij managers nog wel eens in de hoofden speelt. Ja, dus die kun je heel goed combineren. Ja, plus voor de rest is het een persoonlijke affiniteit. Dat ik het gewoon leuk vind. Ik ben van huis uit software engineer. Ja, om dat bij de klanten te nemen. Dus vandaar. Dat is een beetje de reden.
En waar moet ik Power Automate precies plaatsen?
Dan zullen we eerst eigenlijk moeten kijken naar het Microsoft 365 platform. Veel mensen zeggen Office 365, maar ja, Microsoft rond ook wel eens vandaan. Qua product, dat doen ze wel vaker. En Microsoft 365 is feitelijk een reeks van cloud oplossingen die aan organisaties wordt aangeboden om met bekende apps zoals Word, Excel en PowerPoint, die kennen we allemaal wel, maar er zitten een hele scala aan productiviteitsapps in, denk aan OneNote, denk aan Flow, Power Automate, dat was de oude naam trouwens, misschien ook.
Ja, die naam die heb ik inderdaad het verleden wel eens gehoord, Flow, ja.
En eigenlijk als je naar dat geheel kijkt, dan zijn dat eigenlijk allemaal losse bouwstenen, die zijn wel met elkaar te integreren, want dat is natuurlijk het voordeel van zo'n platform, maar als je dan echt ook nog wil zorgen dat zaken, werkstromen noemen we dat dan, flows, dat die geautomatiseerd worden, deels geautomatiseerd worden, dan komt eigenlijk Power Automate op de hoek kijken. Want desondanks dat we allemaal slimme apps hebben, zie je dat we in de regel toch nog heel veel dingen handmatig doen. Toch nog vaak dingen overkopiëren of in een app iets afvinken, terwijl je dat dan het liefst ook al in een lijst bijvoorbeeld had geüpdate. Nou, dat soort hele kleine taken kun je er doen, maar je kan er ook hele complexe dingen mee doen. Dat is even in een nutshell de Power Automate.
Kun je het vergelijken met dingen als regels in Outlook? Kun je het ook vergelijken met bijvoorbeeld een stukje programmering zoals je dat doet in de apps als Word, Excel en PowerPoint met VBA, macro's zoals ze dat zo mooi noemen?
Ja, absoluut. Maar je zegt het eigenlijk heeft elke app heeft zo zijn eigen productiviteitshulpmiddeltje. Nou, bij Excel, VBA, Outlook regels. En wat Power Automate doet, is eigenlijk al die, laten we zeggen, optimalisaties, al die werkstroompjes die ik in allemaal die kleine appjes heb, die kan die bundelen. En dat kun je dan op twee manieren doen. Zou je dat kunnen doen? Je zou zeggen, ik ga alles bij elkaar gooien en ik maak er echt chocola van. Power Automate moet je eigenlijk zien als de gemeenschappelijke taal van al die apps. Dus de gemeenschappelijke taal om werkstromen te maken van al die apps. Sterker nog, het gaat zelfs zover, dat noemen ze Power Automate voor desktop, dat je ook applicaties, dus andere applicaties, bedrijfsapplicaties, kan combineren met werkstromen in Microsoft 365. Bijvoorbeeld als je een klantinformatiesysteem hebt waar je bepaalde handelingen verricht, die kun je als een soort film, kun je die dan automatiseren. Of voor ons in de trainingswereld waar wij ons beide in begeven, is dat je bepaalde simulaties dus ook met Power Automate voor desktop kan doen. Het gaat zelfs nog een stap verder, dat je zelfs bedrijfsprocessen daarmee kan automatiseren. Dus het is een heel groot platform waar ik verschillende typen van werkstromen eigenlijk kan beheren, kan opzetten en kan managen.
Maar kan ik dat zelf doen? Of heb ik daar iemand voor nodig die dat moet doen? Want ik kan me voorstellen, als ik iets met Visual Basic doe, dan moet ik de programmeertaal Visual Basic kennen. Als ik iets met regels doe, dan moet ik ook snappen hoe de logica van bijvoorbeeld Outlook werkt.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat bij Power Automate er een stuk logica in zit, die ik op de een of andere manier moet leren. Dus is het een soort programmeertaal? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, misschien goed om even wat achtergrond te geven van hoe is die oplossing ontstaan. Er zijn eigenlijk twee stromen die daarvoor gezorgd hebben. De eerste stroom is een, laten we zeggen, een wat commerciëlere stroom. En ja, daar is niks mis mee. Microsoft heeft al een behoorlijke tijd het Dynamics-platform in de lucht. Het Dynamics-platform is feitelijk een platform voor bedrijfsapplicaties, dus van Microsoft zelf. Om nou te zorgen dat er meer afzet komt, wat hebben ze eigenlijk gedaan? Hebben ze eigenlijk delen van dat Dynamics-platform hebben ze beschikbaar gemaakt in Microsoft 365. Dus zoiets als Power Apps komt daar eigenlijk vandaan, maar ook Power Automate, omdat eigenlijk in het Dynamics-platform al werkstromen zaten. En ze hebben dat commercieel best wel handig aangepakt door daar hapklare bouwstenen van te maken en die in het Microsoft 365-platform te zetten. Natuurlijk heb je misschien wel een Dynamics-bouwsteen in 365, maar ze hebben die functionaliteiten ook apart gezet, zodat je het veel breder kan inzetten. Dus dat is één. Een tweede inzet is eigenlijk, dat heet het fenomeen citizen developer. Waar komt dat vandaan? Eigenlijk de gebruiker zelf weet veel beter welke functionaliteit hij wil, hè, dan de ontwikkelaar. Hè, want de ontwikkelaar moet het eerst gaan ophalen, moet voor zichzelf een beeld gaan vormen. Nou, en die gaat het iets aan elkaar zetten en dan op een gegeven moment, dit is ongeveer wat ik wil. Nou, heb je allemaal methoden en methodieken voor. En zou het nou niet een goed idee zijn om de gebruiker zelf al met kant-en-klare bouwsteentjes zelf iets in elkaar te laten programmeren? En ik doe bewust even tussen aanhalingstekens. Kun je dat niet op een manier doen dat het, dat noemen ze codeless, kan gaan programmeren? Dus eigenlijk met hapklare brokjes dat je een werkstroom in elkaar kan zetten. Nou, die beide stromingen hebben eigenlijk geleid tot het Power Platform, zoals Microsoft dat noemt. En met name het werkstroom organiseren zit in Power Automate. Het visualiseren van data zit in Power BI. Het samenbundelen dan van diverse functionaliteiten kun je dan ook nog in Power Apps doen als een soort interactiemiddel voor zowel intern binnen het Microsoft 365-platform als voor eindgebruikers en zelfs consumenten of partners van een klant.
Mij schiet ineens een term te binnen, InfoPath hadden we
Ja.
vroeger. Is Power Apps een beetje vergelijkbaar met InfoPath dan in dat geval? Dat je zegt, want InfoPath, daar maakten we vroeger formulieren mee,
Ja.
waarvan de gegevens die op die formulieren werden ingevuld, dan wel op een tablet, dan wel op een PC, uiteindelijk doorvloeiden en doorstroomden richting bijvoorbeeld een SharePoint-lijst. Bovendien. Ken ik die nog wel uit de goede oude tijd. Overigens is Infopath natuurlijk al lang een gepasseerd station, want dat bestaat eigenlijk al niet meer. En is Power Apps daar niet een beetje uit voortgekomen dan, zeg maar? Met
Ook
die gedachtegang
die
daarachter.
gedachtegang, absoluut. Dus, en met Power Apps kun je dan eigenlijk nog veel meer dan wat InfoPath komt. Power Apps heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het wat toegankelijker is geworden, zowel niet alleen voor de eindklant die het Microsoft 365 platform gebruikt, maar ook voor ketenpartners van zo'n klant. Dus en dat iteert zich dan in diverse typen van apps. Je hebt portal-apps, nou, dat zijn een, nou, noem het even heel bazaal, dat zijn een soort websites waar een app achter zit, waardoor bijvoorbeeld klanten van klanten, je kan daar een portaal mee maken. Je hebt diverse soorten, ik denk dat het een beetje te ver voert om al die apps te gaan. De crux zit hem er wel in, als je het in gaat zetten, is dat je wel goed kijkt. Waar gaat je applicatielandschap naartoe? En dan heb ik het niet over het Microsoft 365-platform aan zich, maar dan heb ik het echt over de bedrijfsapplicaties. Stel dat je ook naar het Dynamics-platform zou gaan van Microsoft, ja, dan is het absoluut een goed idee om met het Power Platform aan de slag te gaan, want dat heeft heel veel overlappingen en raakvlakken met elkaar. Kies je daar niet voor, dus ga je met andere soorten van bedrijfsapplicaties aan de slag. Dan zijn er bepaalde momenten waar je zegt van ja, met Power Automate ga ik tot hier en niet verder. Want anders zit ik in een soort commerciële licentie modus. Of dan ben ik eigenlijk verplicht om dynamics functionaliteit echt in te koken. Ja, dat strookt dan wel niet natuurlijk met je filosofie die je hebt voor je applicaties. Maar ja, die kennis hebben we nou uit. Dus we kunnen ook mensen aangeven, nou, tot zover kun je gaan. Even vanuit die optiek gezien. Maar er zijn natuurlijk meer randvoorwaarden dan alleen maar het applicatielandschap.
Moet een gebruiker dan ook inderdaad leren programmeren, zeg maar? De taal leren begrijpen die in Power Automate gebruikt wordt. Want ik kan me voorstellen dat als je zonder code gaat programmeren, dan moet je toch wel een beetje snappen hoe de logica van Power Automate is. Dus wat zijn de specifieke dingen in Power Automate?
Dat nou, op papier zou je zeggen ja. Maar ja, we hebben inmiddels al zoveel consultancy en trainingstrajecten gedaan, dat je dat niet op voorhand kan zeggen. Ik heb mensen gehad die totaal geen beta-achtergrond hebben, dus met techniek. Waar je niet zou verwachten van, goh, die hebben het in het snotje dat men heel logisch en zo kan denken. En dan zie je iemand bezig in de training en ja, dan zie je voelt eigenlijk meteen, nou, die heeft het. Die snapt het. Terwijl de anderen die misschien bijna wel als nerd werden gebombardeerd. Ja, nee, als die ermee aan de slag gaat, dan die gaat zich daarin graven. En die vallen door de mand. Daar kun je geen pijl op trekken. Laten we zo zeggen, je hebt een bepaald abstract denken heb je nodig. Maar wat vele malen belangrijker is, dat je vooral nadenkt over het waarom en het wat van de functionaliteit die wil je hebben. En niet zozeer je gaat focussen op die technische bouwstenen. Want als je dat wat en het waarom goed voor beeld hebt, van waarom moet ik deze werkstroom gaan maken? Wat gaat het mij opleveren? En wat is er eigenlijk allemaal voor nodig? Even los van techniek, maar gewoon welke mensen, in welk proces. Als je dat goed op het vizier hebt, dan zul je zien dat straks dat codeless programmeren dan, ja, ik wil niet zeggen kinderspielerij is, maar dat het dan een stuk eenvoudiger gaat. Dus als je mij vraagt, is het het wat ruimer kunnen denken, maar wel logisch en abstract. Wat ik soms wel eens als steekproef gebruik, hè, je geeft veel Excel trainingen, mensen die goed met formules kunnen omgaan, dat zijn dan eigenlijk pseudo-programmeurs. Dat zou op papier, zouden dat mensen zijn die ook met Power Automate kunnen werken. Maar denk ook gewoon aan managers die gewoon analytisch moeten kunnen kijken naar data gewoon. En daar word je voor betaald als manager. Dat je de boel, hè, je past op de camping om het zo maar te zeggen. En,
ja.
Ook daar zie je mensen tussen waar je denkt van nou, die zouden dat doen, die pakken het op. Dus het...
Heel divers.
Het is heel divers. Het is ook aan te bevelen om niet alleen gelijkgestemden in zo'n groep te zetten binnen een organisatie die ermee aan de slag gaat. Het hele idee van citizen developer is ook dat je een soort ecosysteem creëert met gebruikers en wat meer mensen die wat gespecialiseerder zijn in het gebruiken van tools. En dat combineert met je IT-ketenpartners. Dat is het. Dan moet je gewoon, je begint simpel en klein, maar je gaat dat op een gegeven moment ga je dat uitbreiden. En dan krijg je eigenlijk een soort van ja, ontwikkelstraat waar je de gebruiker vanaf moment 1 erbij betrekt. Ja, dat is natuurlijk een manier om ook in te spelen op veranderingen in de markt, in de organisatie. En dan komt dan ook dat stukje consultancy.
En hoe zou je dat dan binnen een organisatie aanvliegen, zeg maar? Wat zijn de specifieke randvoorwaarden die je moet doen? En zijn er ook bepaalde voorwaarden die je eigenlijk moet scheppen en
ja,
als organisatie zijn?
Ja. De ideale situatie is dat je, en dan beperk ik me even tot het Microsoft 365 platform, anders wordt het een beetje moeilijk te volgen, want er zijn meer factoren. Maar even beperken tot Microsoft 365. Organisaties moeten een goed beeld hebben van documentverwerking, B, taakverwerking en C, communiceren. Nou, wat houdt dat in? Documentverwerking wil zeggen dat ik niet alleen de techniek beheers om een Word een document te maken, maar dat ik ook weet waar sla ik het op, hoe lang moet ik het bewaren en ook welke doctrine gebruik ik bijvoorbeeld in SharePoint als indeling. Je kan SharePoint indelen in afdelingen, maar je kan het ook vanuit een proceskant benaderen, dat je procesbouwstenen. Ja, maar
ik denk zelf nog aan oude vertrouwde mappenstructuurtjes in SharePoint.
Ja, nee, dat is weer een. Daar zouden we een aparte podcast aan moeten wijden. Dat is zeg maar. In ieder geval dat in de basis men goed weet van ja, hoe ga je met documenten om? Mm-hmm. Dat is één. Taakverwerking is hetzelfde laken pak. Dat is overigens heel sterk in beweging op dit moment in de markt. Je ziet dat gelukkig daar veel meer concurrentie is. Asana, Monday.com, dan noem het maar op. En je ziet ook dat Microsoft daar aan het bewegen is. Task for Teams, Milestone app, nou, noem het maar op. Ja, nou gewoon het plannen aan zich. Vaak krijg je wel eens een vraag van... Een leuk geval wat ik gehad heb is, ja, wij willen Microsoft Projects willen wij beheersen. Prima. Nou, dan ga je op een gegeven moment ga je vragen stellen van, ja, hoe vliegen jullie een project aan? Nou, dan merk je op een gegeven moment dat dat vrij sumier is. En dan ga je eerst toch maar eens over projectmanagement hebben. Dus weer het wat en het waarom. En dan blijkt ineens dat project gewoon zware overkill is voor die organisaties. Dan moet in ieder geval wel al iets zijn van een soort van idee binnen een organisatie van hoe gaan wij met taken om? Wat hebben we daarover afgesproken? Maar nogmaals, dit zijn ideale scenario's. En dan het laatste is het communiceren. Daar is bijvoorbeeld Teams een sterke in.
Ja, ja.
Maar ook daarvoor geldt, wanneer zet ik nou het juiste medium in? Dan moet je soms mensen nog een opvoeden. De klassieke time management truc. Is iets urgent of is iets belangrijk? Nou, die filter moet je al eens maken. En je ziet dat het medium mail langzamerhand vervangen wordt door het medium Teams, door chat, door instant, door vergaderingen. Ik heb hier het mobiel. Ik weet nog goed, toen mijn dochter heel jong was, ik geloof 8 of 9, toen wilde ze een mobiele telefoon hebben. En natuurlijk IT-gezin, hè, dus dat stimuleer je natuurlijk. En op een gegeven moment denk van nou, wel een prepaidkaart, hè. Vader wil natuurlijk de boel een beetje in grief houden.
In de gaten houden.
In de gaten houden, voor je het weet, hè. Ja. Dus na een maand of 3 en zo. Je belt helemaal niet. Zo bellen. Nou, dat is een voorbeeld van waar... waar je ziet dat functionaliteiten en media aan het veranderen zijn. Je ziet dat ook bij het communiceren. Dus resume, dat zijn de 3 ideale situaties. Als je dat goed in het snopje hebt, dan kun je ook gaan optimaliseren. Dan kun je ook werkstromen gaan maken. Nou, zoals ik al zei, dat is de ideale situatie. Wat wij vanuit Amana Cloud vooral doen, is een soort parallelle traject opzetten waarin je... En je hebt altijd in een organisatie een groepje mensen die, wij noemen dat de digitale parels, die het snappen. Nou, dan haak je een aantal mensen aan, een leidinggevende is dan handig die bij aanhaakt. En een gebruiker die veel ervaring heeft met de organisatie, vooral niet zozeer met de techniek. Nou, en in zo'n combinatie, die ga je dan trainen, die ga je adviseren. Maar je zorgt ook dat zij zelf dingen...
Want daar worden dan weer binnen de organisatie de ambassadeurs naar de collega's.
Want dat is waar wij ons ook kunnen onderscheiden. We zijn niet op afroep, nou doe maar dit en doe maar dat. We proberen ook echt die kennis. We proberen altijd de balans te zoeken tussen kennis overdragen, zodat men het zelf kan kunnen doen. Of specialistisch werk, dat besteed je gewoon uit.
Motto leer het mijzelf doen eigenlijk.
Ja, dus niet alleen een vis, maar gaan we ook met
het is niet het aapje het kunstje leren.
Ja. Een ander beest.
Maar zorgen dat de mensen het zelf uiteindelijk kunnen.
Ja. Dus dat is hoe wij naar, daarnaar kijken wat de randvoorwaarden zijn.
Lijkt me een zinvolle actie, ja.
Ja, want de payoff, die als je het goed inzet, is natuurlijk niet gering. Want dan komt op een gegeven moment in beeld hoeveel repeterende acties iemand nou eens uitvoert op een dag. En als je dat weet te optimaliseren en die tijd weer vrij kan maken om of meer aandacht aan de klant te schenken, of gewoon dat je met minder mensen meer kan doen, hè, het hangt een beetje af van welke filosofie je erop nahoudt. En dan komen die management consultancy vraagstukken weer naar boven. Hè. Zoiets als Tracy en Wiersema, welk operational excellence, welk customer intimacy, welk product leadership, nou, crawl ik, nou, dan verbind je eigenlijk het sturen en je operatie met
het elkaar. Idee is natuurlijk toch dat je mensen uiteindelijk probeert minder lang op kantoor te laten zitten of de tijd die ze op kantoor zitten zo effectief en zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door repeterende taken te automatiseren en niet alles met het handje te laten doen. Ja, want iedereen is natuurlijk een ster in het knippen, kopiëren en plakken.
Ja, daar hebben we kunstenaars van gezien.
Ja, daar hoeven we niemand eigenlijk iets voor te leren. Heb ik al ook uit de praktijk natuurlijk geleerd. Ja. En ook daarin kun je natuurlijk, zelfs al gebruik je Power Automate nog niet in eerste instantie, wel al een heleboel tijd en energie sparen door slim en efficiënt om te gaan met de huidige elektronische en digitale hulpmiddelen die we hebben.
Ja. Precies.
Dus daarin onderscheidt Power Automate zich dan eigenlijk ook in dat platform, naast alle overige apps die in dat Power Platform zitten. Want ik heb begrepen dat Power Platform nog iets verder en uitgebreider is dan alleen Power Automate Power Apps. En wat zat er dan nog meer bij?
Zeg? Nou, Power BI.
Nou ja, natuurlijk Power BI voor de visualisatie.
Voor de visualisatie, met nadruk visualisaties.
Ja, en ik heb ook nog iets gehoord over Power Visual Agents of zoiets dergelijks.
Ja, dat is ook een leuke. Dat, daar kun je dus, nou, om het heel plat te zeggen, daar kun je chatbots mee maken.
Leuk.
Ja, dus je ziet toch dat het steeds populairder wordt en meer gebruik ingezet wordt. Ook hier moet je dan hier toch weer, hoe zal ik het zeggen, dan moet je overeen stappen om het in te zetten. En want ja, je wil dan met een chatbot praten.
Ja, je wil dan met een robot in.
Maar ja, als je op een gegeven moment merkt, ik heb het zelf in de privé situatie ook gemerkt, ik had bij een provider had ik een probleem met de televisie. Ja, ik kreeg ze niet aan de telefoon, maar ik ben op zich iemand die graag praat en
communiceert.
Dat ging dan via zo'n chatbot. Maar ja, ik was wel in 20 minuten geholpen.
Ja.
En ik dacht, hé, dat is eigenlijk niet zo gek.
Nou ja, je ziet die chatbots natuurlijk steeds meer ook bij de online winkelketens verschijnen. Ja. Kijk naar een bol.com, een cool.blue, een coolblue, die eigenlijk ook hetzelfde principe hanteren. De providers van telecom doen het natuurlijk in principe ook al. Dus waarom zou je binnen de bedrijfsomgeving natuurlijk niet ook gebruik maken van een chatbot om de meest gestelde vragen eigenlijk te kunnen laten beantwoorden, precies, in plaats van daar collega's van het werk te houden.
Ja, precies.
En ik denk dat je daar dan Power Visual Agents zou kunnen inzetten om dat te doen.
Ja, absoluut. En daarnaast, we zijn geneigd om inderdaad vanuit die consumentenhoek te denken. Je kan het heel goed ook inzetten, want dat gaan wij doen in de training. Dus dat je de combinatie zoekt tussen de mens en de software. Dus bepaalde kennis kun je gewoon bij een chatbot ophalen. Maar als het op een gegeven moment te ingewikkeld wordt, of de vraag is te moeilijk te interpreteren voor de chatbot, dat dan een mens, een trainer, een consultant daarachter zit. En ook op die manier kun je efficiëntie behalen. En maak je het spel tussen mensen en software nog optimaler en ook prettiger uiteindelijk. Want daar gaat het ook om. Ja. Dus ik verwacht dat met name op het gebied van spraak, en daar is men nu, men heeft het vaak over blockchain, maar dat is een ander verhaaltje. Maar als je kijkt de innovatie in spraak, daar worden nu heel wat dollars en euro's en yens en noem het maar op in gestopt. Want dat wordt uiteindelijk de meest natuurlijke weg, zoals wij met elkaar zitten te praten. Ga uiteindelijk met je apparaat praten. Sterker nog, krijg je misschien eens een apparaat in de hand. Dan kun je het gewoon roepen.
Dat is natuurlijk al wat leuker in de huidige omgeving. Dat je WhatsAppjes niet meer hoeft te typen, maar dat je die gewoon in te spreken.
Ja,
en dat die in tekst op het scherm verschijnen.
Ja.
En mensen zijn natuurlijk ook nog verbaasd als je in Microsoft 365 in het platform van Microsoft 365 kijkt. Dat je bij een programma als Word en bij PowerPoint en bij Outlook eigenlijk gewoon je mailtjes kunt dicteren. En de tekst op het scherm verschijnt.
Ja, precies. Ja.
Het is nog niet helemaal 100%, maar ik snap dat daar heel veel tijd en energie aan besteed wordt om te zorgen dat we binnen nu en niet al te afzienbare tijd eigenlijk gewoon tegen ons apparaat praten. Het apparaat snapt wat we bedoelen. En
ja, dus maar misschien interessant ook voor de kijkers, luisteraars, van hoe begin je. We hebben net een beetje de randvoorwaarden geschetst. Nogmaals, kun je parallel dat aanvliegen. Niks is de ideale wereld. is dat je toch eens vaak een overzichtscursus, zoals wij dat geven, vaak handig van het Microsoft 365 platform, een eerste hele goede stap. Dan gaan die radertjes draaien bij de gebruikers. Dan ga je ze ook uitleggen van ja, dit is een technisch hulpmiddel. Dan kun je eigenlijk dit en dit mee bereiken. Dan gaat men veel meer nadenken over het wat en waarom. En vervolgens haal je uit van de overzichtstraining, dan haal je zo de digitale parels eruit, die je vervolgens dan met een Power Automate training aan de slag laat gaan. En dan kun je dus ook parallel zowel documentverwerking, taakverwerking, communiceren en het optimaliseren met het Power Platform, kun je met elkaar combineren. En dan kun je klein beginnen, dat is helemaal niet grootschalig, en dan ga je dat langzamerhand uitbouwen.
Dat is ook lastig is dat heel veel mensen daar ook helemaal geen idee van hebben, omdat bij 9 van de 10 organisaties natuurlijk een 365 gewoon over de schutting wordt gedeponeerd op het bureaublad. En mensen met de hulpmiddelen gaan werken zoals ze dat 15, 20, 25 jaar geleden deden.
Ja, inderdaad. Ja, ik zeg helaas, maar ik moet dat niet zeggen, want daardoor hebben wij heel veel werk.
Ja, dat is een ding wat zeker is.
Nee, wat je in de regel ziet is dat, laat ik SharePoint maar pakken, wordt gezien als een file server. Ja, dan heb je niet gesnapt. SharePoint is geen file server. Het is een platform waarin ik diverse apps, data, informatie op een bepaalde manier met elkaar kan delen. Daar zit een hele doctrine achter. Als je die doctrine niet snapt, dan gaan gebruikers op een gegeven moment ook verdwalen en blijven ze dat als een file server zien.
Ja, laat de term SharePoint vallen en heel veel mensen daar gaan de haren recht over.
Precies, staan. Die krijgen daar, maar vaak krijgt de tool dan de schuld. Hè? Ja, ja. Het werkt niet, nee. Het is verkeerd geadopteerd. En, dus daar begint het mee. Op het moment dat de doctrine achter het samenwerking en productiviteit van het Microsoft platform, ja, op het moment als men dat niet doorheeft, dan zul je ook zien dat tools van Power Platform ook geen soelaas gaan bieden. Dus een heel belangrijk moment bij een migratie is, ga alsjeblieft die aandacht schenken aan adoptie. En al is het niet bij ons, maakt niet eens uit, want de markt is groot genoeg. En doe dat niet af met een cursusje SharePoint. Nee, dan moet je eigenlijk voordat je met de migratie begint, moet je daar eigenlijk al mee bezig zijn. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de adoptie, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, Engelsing, maar dat je ook, ja, blijf in herhaling vallen misschien, het wat en het waarom goed gaat managen. En kijk, als je mij een boormachine geeft met een laser en alles erop en eraan. Hè? Dus ik boor je toch nog 3 gaten in de muur. En ik moet ook weten wanneer ik die boor moet kunnen toepassen. En dat is gewoon heel belangrijk.
Ja, dat is ook vaak de problematiek die je natuurlijk nu vandaag de dag ziet. Dat heel veel van de derde bedrijven die mensen de cloud in helpen met SharePoint, uiteindelijk ook niet snappen hoe de vork in de steel zit.
Nee.
Bij 9 van de 10 8 van de 10 organisaties zie ik dat SharePoint wordt gezien als een veredelde file server. We gaan weer vrolijk met mapjes en submapjes werken en
dergelijke synchroniseren.
Precies.
Ja. Nee, ik denk dat we daar eens een aparte podcast dan moeten wijden, want daar kunnen we uren over praten, maar het is wel zo dat dat is een van de belangrijke oorzaken waardoor je niet onvoldoende profiteert van de nieuwe productiviteitstools. Dat is het belang erbij. Gelukkig zie je wel, dat komt van jongere mensen, andere beslissers, andere denkwijzen, dat men daar steeds kritischer op wordt. Dus dat zaken zoals training, cursus, maar ook veel meer nadenken over processen en hoe ik iets moet inzetten. Ja, dat zie je langzamerhand, zie je dat gelukkig veranderen. En we zitten nu in een soort overgangsfase waar we functioneel weer moeten leren denken. Want dat is het grote verschil met when I was a boy. Toen had je een fileserver, zelfs nog een mainframe. Sommige mensen weten niet eens wat dat is. Je had een centrale computer, zullen we maar zeggen. En daar kon je op inloggen. En nou, je had een paar bestandjes en je had 1 of 2 applicaties. Dus functioneel hartstikke simpel. Technisch ontzettend moeilijk om dat voor elkaar al te krijgen. En dan praat ik over de jaren 90 om daar even een beeld bij te geven. Nu is het precies omgedraaid. Nu heb je functionaliteiten in de Microsoft 365-platform, ook in andere omgevingen, waar je in een handomdraai een site bouwt, heel snel apps in elkaar zet. Nou, had je vroeger een IT-bedrijf voor nodig, om een bureau voor nodig om dat helemaal te maken. Dus nu is het technisch ontzettend simpel, maar nu is het functioneel complex. Dus, en dan zie je zowel dat de aanbiedende kant als de vragende kant daar een beetje moeite mee heeft. Goed voorbeeld is de AVG. Ja, dat is een technisch probleem. Nee, dat is een organisatieprobleem. Heeft ook een tijd geduurd voordat dat doorhebte. En je ziet dat bij een heleboel vraagstukken. We zitten nu in die overgangsfase waarin het functioneel denken, noem ik het maar even, gemeengoed aan het worden is.
Als ik nu even kijk naar mezelf als eindgebruiker, wat heb ik als eindgebruiker, even los van de bedrijfsprocessen aan Power Automate, kan ik het bijvoorbeeld ook gebruiken als eindgebruiker in, ik noem eens wat, mijn OneDrive of.
Ja, je hebt een heleboel schablonen die al klaargezet zijn, maar wil je echt snappen wat je er zelf aan kan doen, dan moet je toch beginnen met de tool zelf. En in het kort, wat heb ik eraan? Ja, ik kan gewoon doelmatige repeterende taken die ik als eindgebruiker zelf doe.
Wat voorbeeldjes noemen?
Ik noem maar iets, een antwoord wat je krijgt op een bepaalde mail die je herhaaldelijk eruit stuurt, die kun je automatisch ergens in laten opslaan, of dat nou een lijst is of OneDrive of wat dan ook. Je kan ervoor zorgen dat een mail automatisch in je OneNote komt bij bepaalde type mails bijvoorbeeld. Je kan heel eenvoudig, stel je moet een enquête doen, hoef je vaak niet alleen op afdelingsniveau te doen, maar doe je ook wel eens alleen. Nou, je kan daar je antwoorden en je sorteringen kun je allemaal daarmee verwerken. Dus er zijn allemaal kleine, hapklare, repeterende zaken die je kan doen daarmee, waardoor je jezelf het leven wat prettiger maakt in je werk.
Nou, als je kijkt naar bedrijfsprocessen, wat zijn dan typisch een paar voorbeelden uit de praktijk die je met Power Automate zou kunnen automatiseren?
Bijvoorbeeld een ticketsysteem. Een ticketsysteem voor bijvoorbeeld de afhandeling van klantvraagstukken. Bij een heleboel klanten doen wij ticketsystemen implementeren samen met de klant, zodat ze het zelf ook kunnen onderhouden. Dat is één. Twee, wat je ook vaak ziet, orderverwerking. Vaak moet dat in verschillende applicaties. Nou, daar kun je Power Automate ook inzetten om die handmatige copy-paste acties, om het maar zo te noemen, om dat ook te optimaliseren. Een ander is gewoon aan de marketingzijde natuurlijk, social media responses die je gewoon kan verzamelen, en daar kun je ook slimme dingen mee doen. Dan kun je ook weer in de werkstroom vatten van: goh, we zien wat negatieve publiciteit op het Twitter-account. Nou, daar kun je ook dingen mee doen. Dus je kan
Het is heel breed
het is
eigenlijk.
echt heel breed, ja, ontzettend breed. Dus,
Nou, was een leuk gesprek.
ja, absoluut.
Maar misschien voor het luisterend en kijkend publiek. Wat is nou de beste methode en wat zou je nou het beste kunnen doen om iets met Power Automate
Heel
te starten?
algemeen, begin met een overzichtscursus, zeg ik er maar bij, gewoon waarin je zorgt voor een interactie tussen een representatieve groep van de organisatie en trainer, consultant, waarin je A, een overzicht geeft van wat is er nou allemaal te koop en tools binnen het Microsoft 365-platform. Daarbij trigger je dan ook vooral het wat en het waarom van functionaliteiten. Vervolgens haal je daaruit een klein groepje mensen, het liefst een aantal mensen die sowieso, die heb je er altijd, die affiniteit hebben met het optimaliseren, werkstromen, een leidinggevende en een ervaren gebruiker. En die laat je een beginnerstraining voor een Power Automate. Dan zul je zien dat je daarna al een heleboel kan realiseren. En dan heb je pas zoveel van Power Automate gehad. Dus dat is eigenlijk de beste methodiek om het te doen.
Nou, lijkt me een goeie. En dan zien we elkaar ongetwijfeld binnenkort voor een volgend traject waar we het een keer kunnen gaan hebben over andere leuke hulpmiddelen die we binnen het Microsoft 365-platform hebben. Ik denk dat een hele mooie zou zijn om iets te hebben over taken en planner.
Ja.
Ook een tool waar gebruikers denk ik steeds meer behoefte aan krijgen. Maar er zijn nog veel meer leuke onderwerpen waar we natuurlijk een keer wat tijd en energie aan kunnen besteden.
Dat gaan we zeker doen.
Nou, top.
Bedankt voor het luisteren naar IT Blobs. Heb jij nog vragen over dit onderwerp? Laat het dan weten in de comments of contacteer ons via onze social media of ga naar onze website.